Vanavond gaan we weer terug naar Romeinen hoofdstuk 8. De climax in ieder geval van het eerste deel van de Romeinenbrief. Want ik denk dat de meeste van jullie dat wel weten, hoe de Romeinenbrief enigszins ingedeeld is. Eerst 8 hoofdstukken met als climax uiteraard Romeinen hoofdstuk 8, wat over onze toekomstverwachting spreekt. En daarna hoofdstuk 9 tot en met 11, wat spreekt over de situatie en de relatie tussen Israël en de gemeente. En wat Israël is en wat de gemeente eigenlijk precies is. En vanaf hoofdstuk 12 vinden wij de praktische toepassing van het voorafgaande. Dat is heel in het kort de indeling van de Romeinenbrief. Maar goed, wij waren in hoofdstuk 8 vers 15 zo ongeveer. Waar gesproken wordt, er staat boven de geest der aanneming, boven hoofdstuk 8. Dat is ook de term die gebruikt wordt in vers 15, dus daar is ook dat kopje wat ik in de Statenvertaling heb aan ontleend. Alleen het is zo jammer dat dat er niet staat, hè? Geest der aanneming. Geest staat er wel in vers 15, maar er staat niet aanneming en er staat ook niet kinderen, maar er staat aanstelling tot zonen. En als je dat met één woord vertaalt, wat het in het Grieks ook is, dan wordt het dus geest der zoonstelling. Want er staat in vers 15, gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid. Dat wil zeggen slavernij. Want daar hebben we het hele tijd over gehad, hè? Slavernij van de zonde en slavernij van de wet. Hoofdstuk 6 en 7. Daar zijn wij geen slaaf meer van. En datgene wat wij nu hebben ontvangen, die geest is ook geen geest der dienstbaarheid, wederom tot vrezen. Kijk, dat denken sommige mensen, hè, dat God ons nu de geest heeft gegeven, opdat wij nu wel de wet zouden kunnen volbrengen.
We hebben de geest gegeven.
We hebben de geest gegeven.
Nee, God heeft de geest,
God heeft de geest gegeven. Ja, ja. Hij heeft de geest gegeven. In uw handen beveel ik mijn geest, zei de Heer Jezus toen hij aan het kruis hing. Maar goed, gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid, de geest der slavernij. Alsof die geest die in ons woont, uiteraard, want daarom heet het geest, hè? Want we hebben het al gehad over het feit dat de geest Gods en de geest van Christus en Christus eigenlijk precies hetzelfde is. Vers 9 en 10 van dit hoofdstuk. Maar de term, nou vraagt iemand, maar waarom heb je daar een andere term voor? Het is namelijk niks anders, maar er is toch een andere term voor. Nou ja, die term geest is nogal belangrijk, omdat geest per definitie onzienlijk is. Alles wat je niet kan zien, dat noem je geest. Dat is de breedste toepassing van het begrip. Tegenover vlees, en vlees is materie. Alles wat zichtbaar is, wat je vast kan pakken, zeg maar, heet vlees. En niet alleen ons lichaam heet vlees, maar dat is een begrip. Dat kan wel in een bepaald verband, maar de breedste toepassing van het begrip vlees is alles wat gestalte heeft. En alles wat geen gestalte heeft, is dus geest. En dan wordt het ook heel makkelijk, hè? Dan heb je heel veel dingen die geen gestalte hebben. Die zijn dan automatisch een uitbeelding van de geest. Zoals je hebt een wolk. Heb je die wel eens vastgepakt? Nee, dat lukt niet. Een wolk. Dat wel, ja. Want de geest werkt wel. Werkt wel. De wind.
Werkt alleen de gevolgen.
Precies, de wind. Zie je ook niet, maar je hoort zijn geluid wel en je kan het voelen. Je kan er van alles mee, maar je kan het niet zien en vastpakken. Dan heb je nog vuur. Kan je wel zien. Maar die kan je ook niet vastpakken. Dat wordt lastig. Dat zijn allemaal. Ja, dat is, hoe zeg je dat? Dat zijn allemaal elementen, heet dat. Hè? Dat zijn elementen. Het zijn allemaal elementen die een uitbeelding zijn van de geest. En dat is toch knap van Gods werk dat hij geest, wat onzienlijk is, toch uit kan beelden in iets wat zienlijk is, maar wat je weer niet vast kan pakken.
Dat is best geestig.
Dat is geestig. Dat is zeer geestig. Ja. Maar wij hebben niet ontvangen een geest die in ons zou werken, die ons wederom brengt tot slavernij. Want dat is gewoon het woord voor dienstbaarheid. Wederom tot vrezen, alsof wij weer angst zouden moeten hebben. En op het begrip vrezen ben ik vorige keer ingegaan, dus daar ga ik nu verder niet meer op in. In dit verband betekent het gewoon angst. Maar, staat er, gij hebt ontvangen de geest der zoonstelling. Door welke wij roepen, Abba Vader. De geest der zoonstelling. Er zijn zoveel mensen die zich gelovig noemen. Er zijn zoveel mensen die zelfs geloven dat ze de geest hebben ontvangen. Dat de geest in hun werkt. Ja, op wat voor manier, daar gaat het nu even niet om. Maar die geloven dat de geest in hen werkt. Maar als je dan vraagt, waar leidt de geest je dan naartoe? Dan is het antwoord, nou wat is het gemiddelde antwoord? Waar leidt de geest je dan in?
Verzoeking.
Nee, die leidt ons niet in verzoeking. Wat zeg je?
Aanbidding.
Ja, in aanbidding. Daar zit ik met mijn gedachten nou ook in dat soort kringen. Maar als je het iets minder charismatisch neemt, zeg maar, dan komt men niet verder dan dat men zegt, de geest leidt mij in mijn leven.
De heiliging van mijn leven.
De heiliging van mijn leven. En dat is bijbels, dat is de Heilige Geest, dus die zorgt voor heiligmaking.
Bij het oversteken.
Maar, laat ik dan direct een opmerking daarbij plaatsen. Als men zegt, de geest leidt ons in heiligmaking, dan is 99 van de 100 keer is de gedachte daarbij dat wij als gelovigen moeten leren om niet meer te zondigen. Zo heb ik het altijd begrepen. Als er gesproken wordt over wij zouden heilig zijn, dan is het ja, wij zijn nu nog zo zondig. En het doel van ons leven is dat we steeds heiliger worden, dat we steeds minder gaan zondigen. En ik heb een predikant horen zeggen, dat is de strijd die de gelovige de rest van zijn leven heeft. En de predikant die het zei, die beweert daarmee ook, je wint die strijd niet.
Dan heb je niet de rest van je leven.
Precies. En dat betekent dus ook dat je ook nooit het doel behaalt. Staat bijvoorbeeld al vast, ja, je wordt toch niet heilig.
En dat is? Want dan mis je dus je doel.
En dat is zonde, ja, en dat is zonde.
Dat is jammer.
En hoewel die termen, geen zorg voor heiliging, hoewel die termen goed zijn, is de inhoud die men achter de term heeft, is niet correct. En men weet, en dat komt omdat men niet weet waar de geest ons naar leidt. Want de geest heet hier de geest der zoonstelling. En het is heel vervelend dat het begrip wegvertaald is, want het is een ontzettend belangrijke uitdrukking. Zoonstelling. Kom ik straks nog wel op. Ja, of moet ik daar direct maar op ingaan? Nou, laat ik nog wat anders zeggen over de geest. Noem nog eens wat termen voor de geest. Als de Heer Jezus spreekt over de geest, dan heeft hij het over de trooster, de andere trooster die komen zou. Maar wat zou die geest doen? Johannes 14, 15, 16, 17 volgens mij. Daar staat over de geest. De geest, onder andere staat er de geest. Die zou u leiden in heel de waarheid. En even later zegt de Heer Jezus, uw woord is de waarheid. Dat betekent dat de geest ons zou leiden in de schriften. Want de schrift is ook voortgebracht door de Heilige Geest. En als wij de Heilige Geest hebben ontvangen, dan kunnen wij daarin geleid worden. Zodat wij komen tot kennis der waarheid. Maar als we het over de persoon van de Heer Jezus Christus hebben, dan zegt de Heer Jezus zegt dan nog een ander ding in die hoofdstukken, Johannes 13 tot en met 17. De Heer Jezus zegt ook, hij zal het uit het mijne nemen en zal het u verkondigen, of zo. Zoiets staat het er. Dan wel, hij zal mij bekendmaken. Of de Heer Jezus zegt, nou, nu begrijp je nog niet wat ik zeg, maar de Heilige Geest zal straks wel bekendmaken wat ik tot jullie gesproken heb. En de staat van de Heilige Geest zou de toekomende dingen aan ons openbaren. En onder toekomende dingen niet zozeer te verstaan dat hij ons de toekomst zou bekendmaken, maar toekomende dingen is ongeveer hetzelfde als de toekomende goederen uit de Hebreeënbrief. En dat is synoniem voor de dingen van het nieuwe verbond.
Hetgeen wat je toekomt.
Ja, dat kan ook. Maar het staat, gaat om toekomst tegenover het verleden. En het verleden is het Oude Testament en de toekomst. Vanuit het oude gezien is de toekomst is voor ons het heden. Maar dat is wat de geest zou doen. Zou ons leiden in heel de waarheid. De geest zou ons... De geest zou... Dat is ook leuk. Die moet je goed onthouden. Dat vind ik altijd een prachtige. De geest zou niet van zichzelf spreken. Maar die zou spreken over de Heer Jezus Christus. Dus. Conclusie is. Op de plaatsen waar men heel veel spreekt over de Heilige Geest. Is het de kans groot dat het niet de Heilige Geest is die dat spreekt. Of ging dat te snel? Nee, toch?
Want hij spreekt niet over zichzelf.
Hij spreekt niet over zichzelf. Hij verkondigt de Heer Jezus Christus.
Dus als we over de geest blijven spreken in plaats van de Heer Jezus Christus.
Ja, en ik zei ook, dan is de kans groot. Want het is natuurlijk onzin om te zeggen van elke keer als iemand spreekt over de Heilige Geest, dan is het niet uit de Heilige Geest. Maar ja, dat zou een beetje lastig zijn. Dat
zit jij ook te doen.
Dat zit ik nu ook te doen, ja.
Als je het nooit over hebt dan.
Ja. Ja, dan kan je nooit een dag organiseren met als onderwerp de Heilige Geest. Dat kan dan nooit. Maar goed, jullie kennen vast ook die kringen wel, waar men altijd het maar heeft over de Heilige Geest. En waar men feitelijk niet weet wat de Heilige Geest is, dan wel wie de Heilige Geest is. Dat zijn de kringen vaak, waar men het heeft over de Geest die spreekt in tongen. De geest die zorgt voor de gaven der gezondmakingen. De geest die zorgt voor profetie. Vorige keer hebben we het er even over gehad. En ik heb dus in de afgelopen 2 weken toch eens een keer al die schriftplaatsen nog eens even een beetje gelezen. Over spreken in tongen en over gaven van profetie en gaven van gezondmaking. En de krachten die de Heilige Geest doet. En mensen raken daardoor altijd in verwarring. Want ja, ik zeg bijvoorbeeld nu glashard, dat is niet wat de geest nu doet. De geest spreekt niet in tongen, de geest geeft niet die gaven der gezondmakingen en die van profetie ook niet. Wat ik gewoon glashard zeg is dat er vandaag geen profeten zijn. En toch wordt er in de Bijbel gesproken over... iets wat heet gave der profetie en het wordt beschouwd als een gave, dat is het woord charisma, charismatische gemeente, het woord gave. Dat de geest die gave geeft, dat de geest de gave der profetie geeft. Dat staat ook in de Bijbel, in de Korinthebrief. Ja, dus dan kom je al snel met een probleem. Hoe zit dat nou precies? Kan God dat dan niet? Dat is ook zo'n vraag. Natuurlijk kan God dat. God kan ook genezen. God kan ook nog steeds, als hij wil, technisch. Natuurlijk kan hij mensen laten spreken in tongen. Kan hij zorgen dat mensen profiteren. Alleen als je die dingen in de Bijbel serieus nazoekt, dan zal blijken dat die dingen, bijvoorbeeld het spreken in tongen en de gave der profetie en de gaven der gezondmakingen, dat dingen zijn die incidenteel, dat betekent dus eigenlijk ook bij uitzondering, aan gelovigen gegeven werd. Met name in die eerste periode van de gemeente, vanaf het ontstaan van de gemeente. En dat het uitzonderlijk is, ja, dat blijkt ook, want de nadruk wordt er soms opgelegd vanuit de Bijbel, dat die dingen soms zouden gebeuren. De Heer Jezus zegt het ook gewoon, de Heer Jezus zegt ook voordat hij ten hemel zou gaan, zegt hij ook, deze tekenen zullen u volgen, Gij zult met andere talen spreken. En gij zult, als gij iets dodelijk gif of zo hebt gekregen, dan zal het u niet schaden. En als er mensen ziek zijn, dan zullen jullie ze genezen. Dat soort dingen belooft de Heer dat het zou gebeuren. En als je die dingen in Handelingen naleest, ja, die gebeuren ook incidenteel. En incidenteel worden mensen gezond gemaakt. Maar er staat ook bij waarom die dingen gebeuren. En een van de redenen is om het woord van God, het woord wat gesproken werd, om het woord te bevestigen. Kijk, de Heer Jezus was opgestaan uit de dood. Is ten hemel gevaren. Hoe zeg je dat?
Ja.
Gegaan, gevaren. Ja. En daarna komen de discipelen, de apostelen, die gaan daar staan te preken. En toen was de vraag, ja, hoe komen ze erbij? En is dit wel het woord van God? Nou, en dan, wat er dan gebeurt, is dat die tekenen, die wonderen, van blinden die de ogen geopend worden, of een kreupele die ineens weer kan lopen, zijn tekenen die de boodschap ondersteunen. Let maar eens op, het gaat nooit om het wonder zelf. Daar gaat het niet om. Er is maar één reden waarom dat gebeurt. Of, nou, dat is niet waar. Maar in essentie is er één reden. Ter ondersteuning van de boodschap. Zodat men weet, dit is van God. En de wonderen die vandaag gebeuren, door zogeheten gebedsgenezers of nou ja, hoe ze maar heten, zijn absoluut niet de wonderen die wij in de Bijbel vinden. Het is altijd, let er maar op. Ja, nee, verdiep je er ook maar niet in, hoor. Maar als je er dan, weet je wel, je zet wel eens je televisie op Family 7, hè? En dan heb je geen last van. Nee. Ja, dan zie je wel eens wat voorbij komen natuurlijk. Maar let er maar op, het is altijd maar, je weet nooit zeker of het allemaal klopt. Er komt nooit een blinde waarvan, zoals in de Bijbel, die jongen die kennen we al ons hele leven lang. En hij was blind. Is het echt diezelfde? Ja, dat is diezelfde persoon. Ja, en die wordt ziende. Gewoon van het een op het andere moment. Zo'n wonder zie je daar nooit. Het mooiste argument vind ik altijd, kom maar, dat moet je eens doen. Nee, dat moet je niet doen. Maar dat denk ik al, dat meen ik serieus, dat denk ik altijd, dan zie ik dat. Denk ik, weet je wat je moet doen? Als er iemand overleden is in je familie, dan moet je die meenemen. En dan moet je die daar neerleggen. En dan moet je even vragen of die ook even opgewekt kan worden. Want dat deed de Heer Jezus toch ook? Gebeurde in het Oude Testament ook al bij Elia en Elisa. En die wekten ook mensen uit de dood op. Nou, dan moet dat toch nou in onze dagen ook kunnen. Maar dat trucje kunnen ze niet, laat ik het zo zeggen.
Met een beetje kat, dat kan.
Wat zeg je?
Een beetje kat. Kunnen
we. Met een? Ja.
Met je kat.
Met je kat, ja.
Om je tand mee te slepen.
Ja, ja, ja.
Maar al die dingen die dan die mensen dan wel doen, dat zie ik dan als duivels. Maar want ik denk dan ook wel dat de duivel, ja, zou die dan mensen kunnen opwekken? Want dan kan hij misschien ook zeggen.
Nou, de vraag is of de duivel dat kan.
Dan zou hij dat toch eens een keer doen.
Durf ik zo niet te zeggen of de duivel dat kan, als ik even.
Hij kan veel, maar net niet alles.
Nee. Okay. Nee. Hij kan wel trucjes, dat staat ook in de Bijbel.
Hij kan ook wel mensen genezen, dat wel.
Anders dan lijkt me dat hij dat dan, nou ja, omdat mensen daarom niet geloven.
Ja.
Ja, een beetje indruk te maken. Zeg maar. Ja.
Tuurlijk, tuurlijk. Maar goed, ik wil jullie wel een waarschuwing voorlezen, hoor.
Pas op.
Dat gaat over de toekomst. Als je het op wil zoeken, is het 2 Thessalonicenzen 2. Tweede Thessalonicenzen 2, dat gaat over de wederkomst. Vers 8 en 9. Gaat over de ongerechtige, over de zoon des verderfs, zeg maar gewoon de duivel. Nauwkeuriger ga ik er nu niks van zeggen. Maar daar staat er in vers 8, als dan zal de ongerechtige, dat is de antichrist of Nou, hij heet de mens der zonde in vers 3. Die wordt geopenbaard, en daar staat van vers 8, de welke de Heere verdoen zal door de geest zijns monds, en hij zal teniet maken, hij zal die teniet maken door de verschijning zijner toekomst. Want in de toekomst wordt eerst de antichrist geopenbaard, en daarna wordt de Heere Jezus Christus geopenbaard. En de Heere Jezus Christus zal de antichrist, zeg maar, teniet maken door de verschijning zijner toekomst. Vers 9. Hem zeg ik, wiens toekomst is naar de werking des Satans, in alle kracht en tekenen en wonderen der leugen. Hier staat dus gewoon dat de Satan in de toekomst, nou ja, het is in ieder geval de werking van Satan, die zorgt ervoor in de toekomst door middel van tekenen, door middel van kracht en door middel van wonderen, dat mensen hem achterna lopen, maar het zijn wel leugenachtige krachten, tekenen en wonderen. Vers 10, en in alle verleiding der onrechtvaardigheid in degene die verloren gaan, de ongelovigen namelijk, daarvoor, dat wil zeggen daarom, omdat zij de liefde der waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. Iemand die graag genezen wil worden, heeft die liefde voor de waarheid?
Oh, ja.
Dat kan samengaan, maar als het even zwart-wit stelt.
Iemand die door hem genezen, op zo'n manier genezen wil worden.
Iemand die... Ja, misschien kan je dat niet tegenover elkaar zetten, maar ik denk toch wel dat het kan.
Omdat die hoofdpijn heeft, die wil genezen worden.
Ja, maar even in het extreme. Iemand die graag genezen wil worden. Is zo iemand, gaat zo iemand, laat ik het dan zo zeggen. Gaat hij ter kerke of naar een dienst toe omdat hij de waarheid wil horen? Of gaat iemand daarheen omdat hij genezen wil worden? Nou, dat moet duidelijk zijn dat laatst het geval is.
Het zou moeten zijn.
Nee, niet.
Oh, nee, juist niet. Sorry. Nee, het eerste zou moeten zijn.
Het eerste zou moeten zijn. Ja. Liefde der waarheid. Maar daar komt men niet voor. Dus ja. En of God...
Nee, al komt men er wel voor, ze vinden het daar toch niet.
Nee, nou ja, goed. Daar kan je ook over discussiëren in hoeverre die genezingen soms wel lukken en soms niet. En er zijn getuigenissen genoeg van mensen die absoluut niet genezen zijn. Of mensen die wel genezen zijn en een jaar later alsnog overleden zijn. Door wat voor omstandigheden ook. Kijk, als ik je helemaal even uit deze discussie weer haal, dan zeg ik gewoon, waar zouden wij onze hoop op stellen? Ik zeg altijd, ik citeer altijd 1 Korinthe 15, daar staat, indien wij alleenlijk in dit leven op Christus zijn hopende, en dus ook alleen voor dit leven op Christus zijn hopende, dan zijn wij de ellendigste of de beklagenwaardigste van alle mensen. Als het alleen maar gaat om hier en nu. Nou ja, daar ben je eigenlijk uitgesproken. Mag je de Heer dan niet bidden om genezing? Jawel. Kan hij het ook doen? Jawel. Want ik bedoel, dat blijft, dat kan hij doen. En je mag hem dat ook vragen. Dat mag wel, maar je hebt geen garantie.
Ik denk zelfs dat hij het ook wel doet. Maar ja. Dan kom je toch niet achter of hij het was of,
nee.
Of de dokter zegt.
Want is dat de bedoeling dan? Nee. Dat iedereen dat dan zou weten als je genezen wordt?
Als de Heer iemand genast, dan zei hij toch erbij van...
Ja, bijvoorbeeld, ja, daar moet je niet over spreken. Ja, dat soort dingen. Ja.
Grappig, dat het dan wel in de Bijbel staat dat er niet over gesproken
wordt. Ja. Maar ja, dit soort dingen, ja, dat blijft voor heel veel mensen heel lastig natuurlijk. Omdat je dan met de vraag blijft zitten. Maar stel je voor dat het nou echt aantoonbaar is dat er iemand genezen is. Ja, dan nog haal ik mijn schouders erover op. Als je er even afstand van neemt, dan haal ik mijn schouders erover op. Dan zeg ik, dat is hartstikke fijn voor iemand. Maar wat heb je dan bereikt? Ja, wordt er dan gezegd, zo iemand die genezen wordt, die moet dan gaan verkondigen hoe groot God is dat hij dat gedaan heeft. Ja, dat, punt 1, dat wist ik zo ook wel. En als je het moet laten afhangen van iets wat je gezien hebt, dat iemand het kan bewijzen, dan denk ik, ja, de Heer zegt, zalig zijn degenen die niet zien en nochtans geloven. Dus... En het gaat niet om die wonderen en het gaat ook niet om die tekenen. Een ander mooi voorbeeld daarvan is Nicodemus. Nicodemus die bij de Heer Jezus komt en dan zegt Nicodemus, niemand kan deze tekenen doen zo God met hem niet is. Nicodemus zegt tegen de Heer Jezus, die dingen die u doet, dat is een bewijs dat u van God gezonden bent. En wat dacht je? Dat de Heer Jezus toen inging op, ja, die tekenen, dat klopt. En als jij nou gelovig bent, dan kan ik ook tekenen aan jou gaan doen of zo. Helemaal niet, daar zei de Heer niks over. De Heer zei, als jij niet wederom geboren bent, dan kom je het koninkrijk niet in.
Daar hadden we het toch niet over?
Nee, daar ging het helemaal niet over. Maar, als je er wat langer over nadenkt, daar ging het wel over. Want die tekenen, de tekenen van een blinde die weer ziende wordt, of een dode die weer tot leven komt, of iemand die doof is, die weer kan horen, of iemand die kreupel is, die weer kan lopen, zijn allemaal uitbeeldingen van opstanding uit de dood, van wedergeboorte. Daarom is het ook een teken met een betekenis.
Want als de duivel dat ook kan, dan heeft het helemaal geen bewijskracht.
Daarom is de vraag ook maar of de duivel zulke tekenen kan doen. De vraag, ik heb het niet in de Bijbel gelezen dat de duivel dat doet.
Toen draait het in ieder geval niet.
Nee.
En er staat over de tijd waarin we nu leven, dat het niet zou gebeuren. Dat God het niet zou doen, in de openbaar althans.
Nee, en bij die blind geborene in Johannes 9... daar wordt gezegd, het is ongehoord, zo het staat, het is ongehoord, dit is van alle eeuwen, dit is nooit vertoond wat er nu is gebeurd. Om maar aan te geven, dit is iets groots. Een blinde die, iemand die blind geboren is, die kan zien. Blijkbaar kan de duivel dat niet. Hij kan wel andere dingen, maar... Kijk, de duivel kan ook tekenen en wonderen doen. Maar het mooie voorbeeld altijd van de farao met Mozes. Hè? Mozes met zijn staf. En dan roept de farao zijn personeel. Die hebben ook een staf. En dan gooien ze dat op de grond. En dan veranderen in de slang. Dat is al heel bijzonder.
Dat is knap.
En dan doet Mozes dat ook. En dan verandert die staf ook in een slang.
Die vreet die anderen op.
Ja. Oftewel... In het geestelijke kan de tegenstander ook wat, maar de dingen van de Heer zijn altijd
sterker.
Hoger en sterker. Maar goed, het is een beetje buiten de orde, maar dat komt omdat ik daar weer wat mee bezig ben geweest met die materie. Dus ja.
Je benoemt helemaal niet dat een graaf in feite een bediening is.
Nee, ook dat.
Ook in die kringen veelal wordt gedacht dat we een of ander talent zouden krijgen.
Ja.
Wat ik mij verder nog afvroeg is, jij noemt bijvoorbeeld profetie. En dan denk ik, wat is het verschil tussen een profetie, een bijbelleraar en een herder en dergelijke. Voor mij zijn die begrippen schuiven die...
Nou, een profeet is iemand die... Dat blijkt uit wat de Bijbel erover zegt. Hoe het werkt staat er niet bij. Maar het blijkt uit wat de Bijbel zegt... Dat een profeet, dat hij rechtstreeks de woorden van God krijgt... En dat hij macht heeft om die woorden wel of die woorden niet te spreken. Het is niet zo dat een profeet iemand is die in één keer buiten zichzelf is... En dat de Heer zijn... mond beweegt, hoewel je het zo kan omschrijven. Maar even heel technisch. Nee, de Heer doet dat niet. Want er staat in die Korinthebrief, die Korintiërs die een zeer ongeordende bijeenkomst erop nahielden. Er staat van die Korintiërs dat ze altijd door elkaar heen spraken en zo. En als ze in tongen gingen spreken, dan deed iedereen dat tegelijk. En nou ja. Dat sloeg nergens op natuurlijk, want God is een God van orde, staat in dat hoofdstuk. En van die profeten staat, de geest der profeten is onderworpen aan de profeten. En als iemand profeteert en daarna begint er iemand anders te profeteren, dan moet die eerste moet stoppen met profiteren, want je moet niet door elkaar heen profiteren.
Maar profiteren is, het letterlijke woord is min of meer hetzelfde als voorspellen, zeg maar. Alleen dan wel met zekerheid, zeg maar. Dus gewoon,
profiteren is gewoon, dit is wat er gaat gebeuren.
Dit is wat er gaat gebeuren, en dat gebeurt dan ook.
Ja.
En of dat dan gebeurt omdat het geprofiteerd is, of omdat het geprofiteerd is omdat het zal gebeuren, dat weet ik ook nooit. Maar en er zit wel een heel verschil tussen. Maar dat is wat een profeet doet. En een herder of een leraar, die vertelt over wat er gebeurd is en wat er in de Bijbel staat. Zeg.
Dat is ook het woord van God. Want of je het woord nou rechtstreeks krijgt, want dat hangt dus heel nauw aan elkaar, profeet en een leraar, namelijk in die zin, omdat ze beide het woord Gods spreken. Alleen de profeet krijgt het rechtstreeks van de Heer in en kan het gewoon uitspreken. En een leraar die... Er staat gewoon een papier en... Ja, en dat is de bedoeling dat schrift met schrift vergeleken wordt en dan tot een slotsom gebracht wordt. Dus daar zit wel degelijk een verschil in. Waar nog bij komt trouwens dat de Bijbel ook zegt, als er iemand nog aan het woord van God iets toedoet of iets afdoet, die zij vervloekt. Dus ja. Maar ja, om deze discussie, ik weet niet of dit een discussie is, denk het niet, maar om dit onderwerp af te sluiten, af te ronden, zeg ik maar, met name met betrekking tot de genezingen, daar zouden wij onze hoop absoluut niet op stellen. We hebben een Heer die voor ons zorgt, heeft hij beloofd. En hoe hij dat doet, doet hij op zijn manier. En wij hebben hier in Romeinen hoofdstuk 8, vers 28 de uitspraak, dat wij weten dat voor degene die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede. En meer heb je niet nodig.
Nee, hij zal je geven wat je nodig hebt.
Ja.
Maar hij bepaalt ook wat je nodig hebt.
Ja. En de vraag is ook nodig heb waarvoor. Want daar begonnen we vanavond over. Wat is het doel van ons leven? Wat is het doel van onze wedergeboorte, moet ik eigenlijk zeggen? Waarom hebben wij de geest ontvangen? Waarom hebben wij de geest der zoonstelling ontvangen? Nou heb ik het natuurlijk al verklapt. Omdat wij tot zoon gesteld zouden worden in de toekomst. Dat is de bedoeling. Dat is Gods doel met ons leven. En in vers 28 staat, God zal alle dingen doen medewerken naar die zoonstelling, ten goede staat er. En het goede is, dat kan niet anders in dit hoofdstuk, dan dat onze verheerlijking is, dan wel onze zoonstelling, dan wel het feit dat wij een erfenis ontvangen. Staat er nog bij, er staat namelijk degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. En wij zijn geroepen om tot zonen te worden aangesteld.
Ja, maar waarom moeten wij tot zoon worden aangesteld dan?
Waarom we tot zoon moeten worden aangesteld?
Ja, wat heb je daar dan? Die zal ik er naast je doortrekken. Je stopt er net een te vroeg volgens mij.
Hoe zeg je dat?
Je stopt er net een te vroeg volgens mij.
Hoe bedoel je?
Met lijstje. Waarom?
Waarom zouden wij tot zoon worden aangesteld? Omdat het is tot heerlijkheid Gods. Ja. Want het gaat niet om ons. Het gaat om hem. Maar hij wil ons erin betrekken. En als je inderdaad van de egoïstische kant bent, dan gaat het alleen om onszelf. Het feit dat wij tot zoon worden aangesteld. Als je heel vroom bent, dan zeg je inderdaad dat het is tot heerlijkheid Gods. Ja. Moet je het niet al te serieus nemen hoe ik dat nu zeg, maar ja. Maar kijk, dat is waar het om gaat en dat vergeet men. Men vergeet dat. Ik weet niet eens of die dingen bekend zijn.
Als je niet weet, kun je niet vergeten.
Nee. Nou ja, zo'n stelling, want daar hebben we het over, dat is waar het om gaat. Dat wij tot zonen zouden worden aangesteld. En die uitdrukking, laat ik maar even de schriftplaatsen noemen waar die uitdrukking voorkomt. Want dat zijn er ook maar 5. Dat zijn er dus niet zo heel veel. Dat is hier in Romeinen 8 vers 15. Geest der zoonstelling. Het gaat dus om de uitdrukking zoonstelling. Die uitdrukking staat dus in 8 vers 15. In hetzelfde hoofdstuk staat hij nog in vers 23. Romeinen 8 vers 23 dus. Halverwege het vers, daar staat... dat wij zuchten in onszelf verwachtende de zoonstelling.
Is het altijd verkeerd vertaald?
Ja, altijd. Altijd als er staat aanneming tot kinderen, dat is dus ook maar 5 keer, dan moet daar altijd staan zoonstelling. Dat is altijd zo.
Weet je hoe dat komt trouwens, of niet?
Nee, nou, ik weet wel welk verhaal ze ophangen bij deze uitdrukking aanneming tot kinderen. Er zit namelijk een verhaal achter dat men in de tijd van de Romeinen, dat er nogal veel adoptie gepleegd wordt. Gepleegd. Net als dat je het moord... net als dat je de bak indraait als je adoptie pleegt of zo.
Nee, heb je een adoptie kind gepleegd.
Ja.
Gepleegd sinds.
Ja.
Komt van een pleeggezin.
Maar dat gebeurde nogal veel. En dat zijn dus aangenomen kinderen. Geen echte wettelijke kinderen, maar aangenomen kinderen. En zo wordt er gezegd, ja, zo zijn wij ook aangenomen kinderen van God. Wij zijn geen echte kinderen van God.
Nou, niet biologisch.
Niet biologisch, nee. Alsof dat het hoogste toepassing is van het begrip kind, weet je wel. Maar goed. Maar wij zijn dan aangenomen kinderen van hem. Maar waarom dat verkeerd verteld is, ja, dat is heel merkwaardig, want... men doet dat inderdaad wat willekeurig, want het begrip kinderen, bijvoorbeeld in vers 14 en in vers 15, weet je, dat staat er ook niet, hè? Dat heb ik al een keer gezegd. Daar staat ook geen kinderen, daar moet staan zonen. Huos, het Grieks. En in vers 16, daar staat wel kinderen, technon. Maar de andere keer, als het bijvoorbeeld staat over Christus, die is gesteld tot zoon, dan staat er ook gewoon huos. En dan vertaalt men het wel met zoon. Maar als het in verband met die uitdrukking, die zij dus vertalen met aanneming tot kinderen staat, in die teksten daaromheen zijn ze dus ook geneigd om dan te vertalen met kinderen. Want je hoeft er echt niet intelligent voor te zijn om dat te begrijpen. Het is gewoon, dat huos hebben ze gewoon niet consequent vertaald.
Dus dat in de herziening staat dat
dan? Weet ik niet. Die uitdrukking aanneming tot kinderen, dat is volgens mij ook in de MBG-vertaling staat er volgens mij ook gewoon. Er staat ook niet aanstelling. En volgens mij staat er ook gewoon kinderen. Ja, jij heeft er 6 op een rij. Dat is 2 te veel. Je hoeft er maar 4. Nou ja, zoek er maar eens op en dan hoor ik wel of er nog ergens een betere vertaling is. Maar ja, dit begrip aanstelling tot zonen.
Je was nog zeggen waar het allemaal stond.
Ja, precies. 8 vers 23 dus, dat is de tweede. Daarna hebben we hoofdstuk 9 vers 4. Even een korte toelichting. Daar staat de hoofdstuk 9, dat weten we ondertussen nu. Hè, dat gaat over de situatie van Israël en de gemeente. En daar spreekt Paulus over dat hij het zo jammer vindt dat zijn broeders naar het vlees ongelovig zijn. En dan zegt hij in vers 4, ja, dat zijn namelijk Israëlieten. Welker is de zoonstelling? Dat wil zeggen, aan hun is beloofd de zoonstelling. Want het begrip zoonstelling, hoewel het alleen in het Nieuwe Testament staat, is niet gebaseerd op het Nieuwe Testament. Het blijkt namelijk zijn oorsprong te vinden in het Oude Testament. Want aan Israël was beloofd dat men tot zoon gesteld zou worden. We hadden het over Farao en Mozes. Farao die zei, Mozes zei, laat mijn volk gaan. En toen ze uiteindelijk... eruit gingen, toen zei de Heer ook, dit is Israël, dit is mijn zoon. Dit is mijn zoon die ik uit Egypte geroepen heb. Maar er staat in Hosea, het wordt aangehaald, heel ingewikkeld is die uitspraak, het wordt aangehaald in het gedeelte dat de Heer Jezus terug uit Egypte komt met de kindermoord te Bethlehem. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Maar oorspronkelijk, Israël werd uit Egypte geroepen en werd aangesteld tot zoon. En daarnaast hebben wij nog Galaten hoofdstuk 4 vers 5. Dat loopt voor een groot deel parallel aan Romeinen 8. Hier komt bijvoorbeeld in Galaten 4 vers 6 ook de uitdrukking Abba Vader voor. Die we ook in Romeinen 8 lazen. En in vers 5 staat de uitdrukking zoonstelling. Christus namelijk, wat hij zou doen, was degene die onder de wet waren, zou hij verlossen. Van de wet uiteraard, met als doel dat wij de zoonstelling verkrijgen zouden. En daarnaast vinden we de uitdrukking nog in Efeze hoofdstuk 1 vers 5. Die is misschien wat ingewikkelder. Want in Efeze hoofdstuk 1 worden onze zegeningen opgesomd. En er staat in Efeze 1 vers 5 dat God ons tevoren verordineerd heeft, dan wel gepredestineerd. Hij heeft ons tevoren verordineerd, tevoren onze bestemming bepaald. Namelijk tot zoonstelling. Van tevoren stond vast dat het doel is van onze wedergeboorte dat wij aangesteld zouden worden tot zoon. En nou komen er twee problemen om de hoek. Want het eerste probleem is, oh, maar de bestemming, want dat is het, hè, tevoren verordineerd, dat betekent dat de bestemming bepaald is. Het doel. Wij zijn tevoren verordineerd tot zoonstelling, dus dat is allemaal dik voor elkaar. Dat komt goed. Ja. Daar staat het niet. Ik bedoel, als je een hardloopwedstrijd gaat doen, dan is ook van tevoren is de finish bepaald. Maar of jij daar ook komt, dat hoeft niet per se. Dat kan, dat ligt eraan. Ik bedoel, als je geblesseerd uitvalt, dan haal je de finish niet. En zo wordt het toch in de Bijbel ook beschreven, als een hardloopwedstrijd of zo. Dus het moet niet zo moeilijk zijn om dat te begrijpen. Dus het betekent niet dat het vaststaat dat wij tot zoon worden gesteld.
Wat is dan het alternatief?
Dat we niet tot zoon worden gesteld? Ja, dat is al het antwoord op de vraag. Maar wat dat dan inhoudt, als we niet tot zoon worden gesteld?
Dan heb je dus, dan blijf je kind. Dan blijf je dus kind. Dus dan heb je, om het heel plat te zeggen, in de hemel twee klassen, zonen en kinderen.
In deze vergelijking heb je de twee. In een andere vergelijking heb je de drie. Want dit, ja, het is maar, het wordt via een plaatje geschetst, hè. In 2 Korinthe 5 bijvoorbeeld wordt er gezegd, ja, de een wordt bekleed, de ander wordt overkleed. En als je helemaal de Heer niet gediend hebt, dan sta je naakt. Dus op basis daarvan zeg je, nou, dan heb je dus drie categorieën. Naakt, bekleed, overkleed. Als je 1 Korinthe 15 erbij haalt, die spreekt ook over de verheerlijking van ons lichaam. Dat is hetzelfde als de zoonstelling, komen we nog wel op in Romeinen 8, want dan worden ze gewoon naast elkaar genoemd. Daar staat, gelijk de ene ster verschilt in heerlijkheid van de andere ster, alzo zal ook de opstanding der doden zijn en zo zal ook het lichaam eruit zien in de opstanding. Hoeveel gradaties heb je in sterren? Oneindig.
Kan je dan ook zeggen opwassen tot zon?
Ja. Ja, en het is altijd in welke mate je...
Dus dat kijk,
je iets bereikt hebt, vind ik zo'n stomme term. Maar,
aarde-vaten-verhaal,
toch? Ja, het is het verhaal van de aardevaten. Dat aardevat wat wij zijn, dat moet gevuld worden. Of dat zou gevuld worden. En als het vol is, is het goed. Dat wordt ook gezegd door Johannes ergens in zijn brief. Dat het de bedoeling was dat wij een vol loon zouden ontvangen. Maar het kan ook een beetje minder. Dat kan. Dus... Ja, er zijn die gradaties, daar moet je niet zo mee. Dat is lastig mee te rekenen. Je kan niet zeggen, er zijn twee categorieën. Zo van, dan kom je later zoon die kant op, kind die kant op. Ik bedoel, zo werkt het niet. Alleen in essentie is het wel degelijk zo. Want bijvoorbeeld in de Hebreeënbrief, daar worden wij gewaarschuwd om onze loopbaan wel degelijk te lopen. Want als we dat niet doen, verliezen wij onze erfenis en daar gaan we heel erg veel spijt van krijgen. Net zoals Esau. Esau die om een spijze het recht van zijn eerstgeboorte verkocht aan Jacob. Goed opletten, goed opschrijven. Eerstgeboorterecht verkocht Esau aan Jacob. Maar het gaat over hetzelfde, want de zoon ontvangt eerstgeboorterecht en de erfenis. Het zijn termen die bij elkaar horen. Een zoon, eerstgeboorterecht en een erfenis. Esau was de eerstgeborene van nature. Maar hij heeft zijn loopbaan niet gelopen, dus helaas. Gedisqualificeerd. En dan zegt nu iemand anders van, hey, maar dat stond toch al vast toen ze geboren werden.
Nee.
Dus, er wordt er wel wat van gezegd. Maar het neemt niet weg dat Esau zijn eigen verantwoordelijkheid was. Dat is een moeilijke discussie weer.
Maar wat had Jacob dan wel gedaan wat hem beter maakte?
Wat hem beter maakte? Ja, hij heeft zijn pa bedrogen. Maakt hem dat beter?
Dus kind.
Nee, dat maakt hem niet beter. Ja, wat heeft hij beter gedaan? Nou, het is sowieso geen kwestie van wat doe je beter. Wat zeg je?
Hij was godvrezend, toch?
Uiteindelijk wel, het kostte bij Jacob ook heel veel moeite. Maar om letterlijk iets aan te wijzen, wat Jacob nou deed om uiteindelijk tot zoon te worden aangesteld. Ja, dat is lastig te zeggen. Ja. Nee, daar kan ik je geen antwoord op geven. Dat wordt ook niet als voorbeeld gebruikt, er wordt juist het voorbeeld van Esau gebruikt.
Het gaat ook niet om de werken, toch?
Nee, ja, het gaat niet om de werk, het gaat om geloof.
Dus
maar Esau zijn ongeloof blijkt nou eenmaal uit het feit dat hij zijn eerstgeboorterecht verkoopt. Nou ja, ongeloof blijkt eraan dat hij niet trouw is aan zijn roeping. En daar zijn we precies weer waar we nu ook zijn. We zouden trouw zijn aan onze roeping en wij zijn geroepen om in de toekomst aangesteld te worden als zonen.
Zowel in de NBG-vertaling als de Leidse-vertaling wordt het vaak wel met zonen.
Maar dan aanneming.
Maar aanneming
blijft. Aanneming tot zonen, ja. Ja. Ja, en dat aanneming, dat is in het Engels wordt het dan vertaald met adoption. En dan zit je dus direct bij het begrip adoptie. En ja. Zeg maar, ja, het is geen echt kind of geen echte zoon. Ja, ja. Ja, maar dan weet men niet wat een zoon is. Want dan denkt men dat een zoon per se biologisch geboren moet worden, zeg maar. Maar dat is niet zo, want
een zoon is een erfgenaam en die kun je aannemen.
Die kan je gewoon aanstellen, kan je gewoon aanwijzen. Is de Heer Jezus, leuke vraag, dan denken we altijd even, maar hoe zat het met de Heer Jezus dan? De Heer Jezus is ook tot zoon aangesteld. Was God dan de biologische vader van de Heer Jezus? Nou, van de Heer Jezus nog wel, ja. Door de geest. Maar hij werd pas bij zijn opstanding aangesteld tot zoon.
Ja.
Was dat uit een vrouw en was dat door God? Biologisch bedoel ik. Heeft er niks mee te maken. Die hele biologische kwestie is alleen een uitbeelding van hoe het werkt.
Ja, maar dat is gewoon volgens zeg maar, de Nederlandse wetgeving ook zo. Kinderen kunnen niet erven. Dan moet je eerst volwassen zijn.
Ja.
En dus zoon.
Ja.
Voordat je wat kan erven. En dat heeft niks te maken met jongetje, meisje, mannetje, vrouw.
Nee, heeft er niks mee te maken. Nee, en als je inderdaad... als je geen zonen hebt... Geen letterlijke kinderen, geen natuurlijke kinderen. Dan wijs je er één aan. En dat is precies wat Abraham deed toen de Heer tegen hem zei. Abraham, ik ga je van alles geven. Dan zegt Abraham, ja, maar ik heb helemaal geen kinderen. Ja, nou, weet je wat? Hier is Eliezer, Damaskener. En dat is de bezorger van mijn huis. staat er dan, zo wordt het vertaald. Maar het is, hij zegt, nou, dan hij maar, dan erft hij maar, dan is hij dan maar mijn zoon. En als je nou wat leuks wil doen, dan zoek je gewoon elke keer het woord zoon op in de Bijbel. En dan zul je zien dat in heel, heel, heel veel gevallen degene die als zoon genoemd wordt, niet de biologische zoon is van, ja, dan zijn vader, wordt het dan bij definitie. En dan zoek je ook het begrip vader op en dan zul je zien dat degene die vader genoemd wordt in vele gevallen ook niet de letterlijke biologische vader is van degene waarvan hij, waarvan gezegd wordt dat hij de vader is.
Maar dat is op zich wel vrij logisch. Dat als de zoon niet de biologische zoon is, dat de vader dan ook niet de biologische
nee,
vader is.
Nee, maar bij beide uitdrukkingen vind je dat principe, zeg maar. Okay.
En dus in de Romeinse cultuur is het heel gebruikelijk. Zo.
Om?
Om gewoon een zoon te kiezen die jou uitkwam.
Ja.
Dat
ja.
Zie je bij de adel, zeg maar, zie je dat heel vaak.
Ja, Romeinse keizers.
Die koos gewoon iemand die capabel was.
Ja, maar daar gaat het ook om. Maar dan, het vervelende is dat men dat het begrip adoptie eraan koppelt. En dan zegt men, ja, het is niet echt. Wij zijn geen echte kinderen van God of geen echte zonen van God. Dat is zo vreemd eraan. En, want dat is iets wat je moet loslaten. Wij zijn kinderen Gods. Betekent, hoezo zijn we kinderen Gods? God heeft ons verwekt. Kan je best zeggen.
Was Adam een biologisch kind, mens van God?
Oh ja, dat is ook een leuke. Adam wordt genoemd zoon van God. Geslachtsregister, Lucas 3. Ja. De Heer Jezus, de zoon van die, de zoon van die, de zoon van die. En dan kom je uiteindelijk bij Adam, de zoon van God. Ja. Was hij dan een zoon van God? Ja, hij was zoon van God. Maar op een lager niveau.
Ja, het slechte jeugd gehad.
Ja. Maar gelukkig kon hij zich er niet veel meer van herinneren.
Dat zegt Jezus ook over zichzelf. Nog voor zijn opstanding dat hij zoon is van God.
Ja. Dan moest
maar ik... toen was hij nog helemaal niet aangesteld.
Nee. Ik moest daar onderweg in de auto hier naartoe. Moest ik daar nog aan denken. Ja, voordat ik jou ophield.
Ophaalde.
Ja. Oh, ja. Dat vertel jij mij altijd op de terugweg. Dat ik altijd hield. Zeg, dat het haalde moet zijn. Ja, dat klopt. Zo heb je wat te doen, hè. Ja. Maar dat die gedachte over de Heer Jezus is de Zoon van God. Dat die gedachte inderdaad pas correct is bij zijn opstanding. En als dat, zeg ik gewoon keihard, als dat er 100 keer in de evangeliën dat de Heer Jezus God zijn vader noemt en dat hij zichzelf eventueel zoon van de vader noemt. De officiële aanstelling van de Heer Jezus tot zoon was pas toen hij opstond uit de dood. En dat staat in het Nieuwe Testament zo vaak.
Maar dan liep Jezus dus een beetje vooruit op de zaak.
Ja. En dat is niet zo verkeerd. Dat kan heel goed. Dat kan namelijk heel goed. Dat kan voor ons ook, want wij zijn gepredestineerd tot zonen. En in de Bijbel komt het zelfs voor dat wij in de praktijk al door God beschouwd worden als zonen, hoewel we nog niet eens officieel aangesteld zijn.
Gewoon omdat we al gepredestineerd zijn.
Ja, en omdat we ons ook gedragen als zonen.
Vorig jaar hadden we voorbeeld bij mij. Ik ben dan klaar, ik ben dan juf, maar ik heb nog geen vaste baan. Zodat ik niet in functie mag zitten.
Bijvoorbeeld, ja. Ja.
Dat maakt het wat
makkelijker. Ja, dat kan, ja. Dat is het. Want je kan het ook omdraaien en zeg je, ja, wanneer wordt iemand aangesteld tot zoon? Dat is pas wanneer hij daartoe bekwaam is. Dat zei dat ook, hè? De keizer kiest gewoon iemand die bekwaam is. Ja, maar op het moment dat hij die bekwaamheid toont, dan gedraagt hij zich dus al als een zoon. En juist omdat hij zich gedraagt als een zoon en bekwaam is, dan kan hij ook aangesteld worden als een zoon. Als hij in de praktijk zich niet gedraagt als een volwassene, als een zoon, als iemand die verantwoordelijkheid kan dragen, ja, dan zal hij ook niet aangesteld worden als zoon, dan wordt hij ook niet als zoon beschouwd. Maar iemand die zich wel zo gedraagt, ja, die kan wel degelijk de zoon van God genoemd worden, in het geval van de Heer Jezus.
Hoe zit het dan met die keer dat hij, dat was Johannes 10, vers 33, daar zegt Jezus, ja, nou weet je wat er gaat. Ja,
nee, ik niet. Nee, ik zoek het op.
Daar zegt Jezus, ik en de Vader zijn één. Terwijl hij daar nog helemaal niet is opgestaan. Of wat dan ook.
Wat zei jij? Het is Johannes. Ja, Johannes. Ja. Nou ja, daar heb je wel een punt.
Ik bedoel, je moet ook niet alles gaan wegredeneren wat
in je visie. Nee.
Want, ja, het staat er wel, maar...
Ja. Het staat in ieder geval niet in vers 33, maar dat neem ik je echt niet kwalijk. Dus vers 6, vanaf vers 6 doen we dat dan nog. We lopen wel uit, maar goed. Dan, oh ja, die is prachtig. Die is heel mooi. Dat is een heel mooi, mooi gedeelte.
30 staat, ik en de vader zijn
één. Ja, ik en de vader zijn één. Ja, dat lezen we even door. Hè. De Joden dan namen wederom stenen op om hem te stenigen. Dat is niet zo aardig, maar goed. Jezus antwoordde hun... Ik heb u vele treffelijke werken getoond van mijn vader. Om welk werk van die stenigt gij mij? Nou, zeggen de Joden, wij stenigen u niet over enig goed werk, maar wij stenigen u over lastering. Omdat gij, een mens zijnde, uzelf een God maakt. Dat betekent als je zegt dat je de zoon van God bent, dat staat dus gelijk aan dat je God bent. Zo kun je iets om over na te denken. Maar goed, dat laat maar even. Maar dan zegt de Heer Jezus in vers 34. Is er niet geschreven in uw wet. En dat is dus Psalm 82, staat er keurig onder. Ik heb gezegd, gij zijt goden. Indien, vers 35. Indien de wet die goden genaamd heeft, tot welke het woord Gods geschied is. Dat is wat er gebeurt. Het woord Gods, de Psalm 82. Tot wie dat geschreven werd, die mensen, die werden genoemd goden. Dat betekent dat het begrip God een hoge toepassing kan hebben, maar ook een lage toepassing. Want de Israëlieten worden beschreven als goden.
Ja, maar in vers 30 zegt hij niet van ik ben een god of zo, maar ik en de vader zijn één.
Ik en de vader zijn één.
Stelt hij zich gelijk aan
de zoon. Ja, ja, als zoon, maar ook aan, stelt hij zich gelijk aan God.
Nou ja, zijn één, dus dat is gewoon, ja. Is het zo.
Ja. Ja, dat is ook zo. Alleen, dat komt omdat alles wat de Heer Jezus op aarde deed, was in onderwerping aan zijn vader. Dat betekent, kijk, je kan wel zeggen, ik en de vader zijn één, maar hij was geen God op aarde. Of wel?
Nou, dat is dus ook wat ik denk. Maar dan zie je zo'n tekst. En dat lijkt toch wel op erg sterk in tegenspraak.
Ik en de vader zijn één. Nee, want in Johannes 17 staat ik en de vader zijn één. Maar daarna wordt er over de gemeente gesproken. Nou, die moeten ook één zijn met ons tweeën, zeg maar. Er wordt over een drie-eenheid gesproken bestaande uit vader, zoon en de gemeente. Alleen dat is, ja...
Er zijn toepassingen genoeg waarop je zoiets kan zeggen.
Ja.
Ik bedoel, mijn vrouw en ik zijn één.
Ja.
Op een heleboel manieren.
Ja.
Ook heel vaak niet trouwens.
Ja.
Maar heel vaak wel.
Ja.
Bijvoorbeeld in de opvoeding naar onze kinderen toe.
Zijn één is dus meer in de zin van we doen het zelf.
Ja, en dat is wat de Heer Jezus ook zegt. Ik doe het werk wat ik mijn vader heb zien doen.
Ja.
Eensgezind.
En zeker, ja. in het hele rijtje van een zoon en een zoon aannemen, een erfgenaam aannemen, dat komt ook heel vaak voor. Ja, ze hebben het Romeinse Rijk inderdaad, maar in de ambachtslieden vroeger, die namen een leerling aan om hun ambacht door te geven. En die nam dan de zaak over uiteindelijk. En dat heette gewoon een zoon. Die nam dan een zoon aan. Dat was niet, had wel andere ouders ergens, maar dat was zijn zoon. En dat was een leerling, die werd opgeleid tot smid of bakker of weet ik veel. Dat maakt niet uit. En die ging hetzelfde doen. En die werden, als het goed is, één.
Ja.
En als je het echt goed voor elkaar had, dan kon je aan het werk, dus aan het zwaard wat gesmeed was, kon je uiteindelijk niet zien of het de leerling of de meester geweest is die het gedaan heeft.
Ja.
Dat is één. Eén God, het zijn wel twee verschillende mensen, maar ze doen één ding.
Wij kijken te veel naar de theoretische en een beetje de plastische kant van het verhaal. Zo, hoe teken je dat uit, zeg maar. En ook als hier staat van vers 36, zegt gij lieden tot mij, die de Vader geheiligd en in de wereld gezonden heeft, gij lastert God, omdat ik gezegd heb, ik ben Gods zoon. Want de Heer Jezus zegt er, blijkbaar zei hij dat dus inderdaad, ronduit, niet zo vaak, maar ik ben Gods zoon.
Ja, maar dat is ook mooi, hè. Het gaat hier over, omdat hij gezegd heeft, ik en de Vader zijn één.
Ja.
En even later zegt, heeft hij het daarover, maar is het zo erg dan, dat ik zeg, ik ben Gods zoon.
Ja.
Maar hij heeft het over dat het feit dat hij gezegd heeft, ik en de Vader zijn één.
Ja, ja.
Blijkbaar is dat dus hetzelfde als, ik ben Gods zoon.
Ja.
Blijkbaar lijkt het dus heel sterk op dat ambachtsgedoe.
Ja. Ja. Waar nog bij komt, want dat wil ik echt met klem zeggen. Hoewel dat in de evangelieën, en met name in het Johannesevangelie, die relatie vader-zoon heel veel genoemd wordt. Het is ook niet zonder reden inderdaad het Johannesevangelie, omdat het Johannesevangelie meer dan alle andere evangelieën spreekt over de positie van de Heer Jezus Christus nadat hij opgestaan is uit de dood.
Als zoon van God.
Als zoon van God.
Dus het is logisch dat je in het Johannesevangelie ook een beetje op de zaken vooruit loopt.
Zeker de wijze hoe je het zou beschrijven. Ja.
Precies, alle evangeliën gaan.
Ja, die belichten.
Belicht een ander aspect van dezelfde persoon. En Johannes die heeft het. Die belicht het aspect van de zoon van God.
Ja. Want. Ja, ik zeg dat misschien een beetje cru. Maar ik meen het wel zo. Van, het kan er wel 100 keer staan in de evangeliën. Zeg je vader, zoon, vader, zoon. Maar die tekst in het Nieuwe Testament. Gebaseerd op het Oude Testament. Waar. De officiële uitspraken zijn, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Dat wordt in Handelingen 2 en Handelingen 13 en in Hebreeën hoofdstuk 5, zijn allemaal hoofdstukken waar uitgebreid gezegd wordt, dat was bij de dag van zijn opstanding. Als je nou iets hebt als de verheerlijking op de berg, dat is een gebeurtenis in het leven van de Heer Jezus, verheerlijking op de berg, wat wordt er tot hem gezegd? Gij zijt mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Dit is mijn zoon. Toen hij eens gedoopt werd, werd precies hetzelfde gezegd. Dit is mijn zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Maar beide gebeurtenissen zijn een type van wat er zou gebeuren bij zijn opstanding. Hij zou namelijk wedergeboren worden. Hij zou gedoopt worden. Dan zei de Heer Jezus toch ook, ik moet met een doop gedoopt worden. Wat het daarna volgt, weet ik niet. Maar ik kan je verzekeren dat het blijkt dat het over zijn dood en opstanding gaat. Toen was hij al gedoopt. Ik moet met een doop gedoopt worden. En over zijn dood en opstanding. En de verheerlijking op de berg, ja, is ook een type van opstanding uit de dood. En de verheerlijking, zijn hemelvaart. En inderdaad, toen was hij de zoon. Toen hij opstond uit de dood en ten hemel is gevaren. Alleen het zijn allemaal typen van wat er na zijn opstanding zou gebeuren. En dat is in alle evangeliën constant het geval. Bijna alles wat er gezegd wordt heeft een typologische betekenis van wat er in het groot zou gebeuren na zijn opstanding. Alle genezingen. Allemaal een uitbeelding van wat de Heer Jezus zou doen na zijn opstanding. Zegt de Heer Jezus ook, gij zult grotere werken zien dan dit. Gij zult grotere dingen zien dan deze. Ja, dit zijn grote dingen, maar het gaat ook in het groot nog gebeuren. En dat is elke keer zo. En dat is ook met die beschrijving vader en zoon. Op laag niveau. Ja, de Heer Jezus was Gods zoon en de Heer Jezus deed het werk van de Vader. En inderdaad. En omdat hij dat gedaan heeft, kon hij ook aangesteld worden tot zoon. Na gebleken bekwaamheid. Maar goed, ik ga die teksten niet allemaal opzoeken. Maar ja, het is een groot misverstand inderdaad. Het komt ook onder andere door de leer van de drie-eenheid. Van de Vader, Zoon en Heilige Geest. En hoe men daar tegenaan kijkt.
Ik kan zo aan wat denken.
Ja. Ja.
Het is gewoon zo dat je voor beide kun je teksten vinden.
Genoeg teksten vinden. Ja, en dat is het punt ook. Dat is het punt ook niet. Nee,
dat is... En als je dan het complete plaatje gaat maken.
Dan kom je met een probleem. Ja. Maar goed, we gaan nodig pauzeren eerst. Wij hadden het even wat lang over de zoonstelling en het begrip zoon.
Hoe zat dat nog maar?
Hoe zat dat nog maar? Ja, beginnen we niet weer opnieuw.
Kun je nog even.
Nou, ik heb al een aantal keren genoemd dat een zoon in de Bijbel een erfgenaam is. En ik vraag me af of het een beetje overbodig misschien is om daar een schriftplaats van te noemen.
Waar het niet schade.
Maar ik zal er. Ik ga ze dan niet opzoeken, maar ik noem er even. Even vier die ik hier op mijn papiertje heb, hoor. Dus dat zijn er ook maar willekeurig vier. Matteüs 21 vers 28. Dat is de gelijkenis van de boze wijngaardeniers. Dan de heer van de wijngaard die stuurt zijn dienstknechten uit en uiteindelijk stuurt hij zijn zoon. En dan wordt er gezegd, deze is de erfgenaam. Kom, laat ons hem doden. Dat is ongeveer net zoals Jozef naar zijn broederen gaat, waarvan hij dacht dat ze in Sichem waren, maar die waren in Dothan. Toen ging Jozef naar zijn broederen, ging hij zijn broederen bezoeken. En toen zeiden zijn broers ongeveer hetzelfde. Die zeiden niet het begrip zoon, dat weet ik wel, maar het komt in hoge mate overheen. Want Jozef was wel degelijk de zoon, want Jozef zou heersen over zijn broederen, naar aanleiding van zijn dromen. Toen zeiden ze niet, deze is de zoon, maar toen zeiden ze, daar is de meesterdromer. En wat had hij gedroomd? Hij had gedroomd dat hij zou heersen over zijn broederen, omdat hij de zoon, de erfgenaam van zijn vader was.
Bekleed met heerlijkheid.
Bekleed met heerlijkheid, ja. Een andere is Hebreeën hoofdstuk 1 vers 2, dus de opening van de Hebreeënbrief. Waar staat dat God nu tot ons spreekt door zijn zoon, comma, welke hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen. Daar staat niet letterlijk dat de zoon een erfgenaam is, maar de woorden worden wel aan elkaar gekoppeld. Daarnaast hebben we nog eentje in Openbaring 21 vers 7. Die zoek ik dan toch wel even op. Mede omdat ik op mijn papiertje niet heb staan wat daar precies staat.
Wat zijn dat?
Openbaring 21. Daar wordt gezegd, ik ga niet op het verband in van het schriftgedeelte, maar er staat in Openbaring 21 vers 7. Die overwint zal alles beërven en ik zal hem God zijn. Ik zal hem tot God zijn en hij zal mij ten zoon zijn of een zoon zijn. En dat een, dat weten jullie, dat bestaat niet, dus er staat gewoon en hij zal mij zoon zijn of hij zal mijn zoon zijn. Degene die alles beërft is een zoon. Wat houdt het in, het begrip zoon? Ik heb ook nog gelaten hoofdstuk 4 vers 7, om mijn lijstje dan even te noemen. Er zijn echt talloze schriftplaatsen waaruit blijkt dat een zoon een erfgenaam is. Want in gelaten hoofdstuk 4 vers 7 daar staat, indien gij een zoon zijt, zo zijt gij een erfgenaam. Maar nu even concreter, wat houdt het in? Aanstelling tot zonen. Nou, we hebben hier Openbaring 21 vers 7, waar staat, die overwint zal alles beërven en ik zal hem tot God zijn en hij zal mij ten zoon zijn. Maar als we nou bijvoorbeeld een paar bladzijden terugslaan in Openbaring, dan komen we in Openbaring hoofdstuk 3. Nou, ik neem Openbaring hoofdstuk 2 ook even mee. Vers 26. Er komt een citaat uit Psalm 2 en ik ga er gemakshalve even vanuit dat jullie Psalm 2 kennen. Dat is die psalm waar tot de Heer Jezus gezegd wordt, profetisch. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En staat erbij, ik zal u geven de heidenen tot uw bezitting. De Heer Jezus Christus zou heersen over de volkeren. Maar hier staat in vers 26... over de gemeente, over ons als gelovigen, er staat, en die overwint, en die mijn werken tot het einde toe bewaart, gewoon degene die blijft in het geloof, zeg maar, Ik zal hem geven, ik zal hem macht geven over de heidenen. En vers 27 is ook citaat uit Psalm 2, dat is gewoon wat erop volgt. Er staat, hij zal ze hoeden met een ijzeren staf, zij zullen als pottenbakkersvaten vermorzeld worden. En daarna staat er, gelijk ook ik, de Heer Jezus namelijk, de Zoon, gelijk ook ik van mijn Vader ontvangen heb. Wat had de Heer Jezus van zijn Vader ontvangen? Nou, zo'n stelling en het feit dat hij zou heersen over de volkeren. En dat hij de volkeren zou oordelen. Want hetzelfde Psalm 2 zegt, als dan zal hij tot hen spreken in zijn toorn en in zijn grimmigheid zal hij hen verschrikken. Het gaat over de wederkomst van Christus, wanneer de Heer Jezus Christus de wereld, de volkeren zou oordelen. Kan hij dat dan zomaar? En het antwoord is ja, want hij heeft die positie ontvangen van zijn Vader. En dat is wat zoon betekent. De Vader stelt de Zoon aan, die zegt, ik stel je aan als erfgenaam van alle dingen. En je kan ook een schriftplaats als mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Die valt ook in die categorie. Dat betekent ook gewoon, ik ben aangesteld tot zoon. De Vader heeft mij alles gegeven. Zegt de Heer.
Betekent dat niet ook gewoon, ik heb nu de positie van God?
Ja. Dat is wat in hoogste mate betekent.
Want alle macht in hemel op aarde.
Dat is alleen.
Dat is alleen God.
Ja. En dat is wat het is. En dat maakt het weer wat moeilijker. Want het is inderdaad zo, de uitdrukking dat de Heer Jezus de Zoon van God is, betekent dat hij God is, maar dan moet je het wel uitleggen. En dat is moeilijk uit te leggen. In ieder geval moeilijk uit te leggen, zodanig dat iedereen dat begrijpt. Want als de Heer Jezus dan God is, als we het even heel kort de bocht zeggen, dan betekent dat dat wij, die ook tot zoon worden gesteld, ook God zijn op het moment dat wij tot zoon worden gesteld. Wij zijn mede-erfgenaam met Christus. En Christus is de erfgenaam. En op grond van dat hij erfgenaam is, zeggen wij nu van hij is dus God. Nou, dan zeg ik, God doet zijn werk in hem. Dan trek je het al iets uit elkaar. En wij als gelovigen, als wij de loopbaan lopen en wij worden in de toekomst aangesteld tot zoon, krijgen wij dezelfde macht als de macht die de Heer Jezus heeft ontvangen. Staat hier. En in hoofdstuk 3 vers 21, want die wilde ik ook aanhalen van Openbaring, daar staat, die overwint, zelfde uitdrukking als in vers 26, die overwint, ik zal hem geven met mij te zitten in mijn troon, gelijk als ik overwonnen heb, want de Heer Jezus heeft ook de loopbaan gelopen, geloof behouden, en hij heeft ook overwonnen, en er staat van hem, ik ben gezeten met mijn Vader in zijn troon. Dus de Heer Jezus zit in de troon van zijn Vader, en wij zitten in de troon van de Heer Jezus Christus. Het is wel hiërarchie, God, daarna de Zoon, de Heer Jezus Christus, en daarna de gemeente. Maar ik had het al over Johannes, met zijn drie eenheid. Ik wil dat zij allen één zijn, dat ze één zijn in mij, gelijk ook ik één ben in u. Dat soort uitdrukkingen. Wat betekent dat? Nou, God staat aan het hoofd. Die profileert zijn macht in de toekomst via zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. En de Heer Jezus Christus doet dat weer in ons, of door ons. En dan is precies vervuld wat er in de Bijbel staat. Dan zal zijn God alles en in allen. Dan wel Christus alles en in allen. En dat betekent dus dat aan het eind van de heilshistorie, als er alleen nog maar gelovigen zijn, als er een nieuwe schepping is, dat alles wat zich of wie zich in die nieuwe schepping begeeft, ja, die is niet God. Maar je kan wel zeggen dat in die personen God zich openbaart, of God doet daar volledig zijn werk in.
Goddelijke natuurdeelachtig.
Dat is het, ja. Maar als je te kort in de bocht zegt, dan, oh ja, dan is hij dus God. Of, en dan zijn wij dus ook God. Oh, dat betekent wij, dat wij dus ook almachtig zijn en dat soort dingen. Maar daar gaat het in al die schriftplaatsen niet over. Je moet wel willen begrijpen wat het betekent. En wat het betekent dat wij tot zoon gesteld kunnen worden in de toekomst. Dat is inderdaad dat wij mede-erfgenamen zijn met Christus. En dat is heel wat meer dan dat wij door het leven gaan en hopen ooit nog eens een keer in de hemel te komen. Dat vind ik altijd mooi om dat als contrast even er tegenover te zetten.
In de hemel komen is nog maar begin.
Inderdaad. Ja. Ja, als je gewoon de Bijbel neemt zoals die is, dan is het inderdaad nog maar een begin. En dan ja, moet je daar nou zo uitgebreid over praten? Volgens de Bijbel gaat het nooit over. Een ander ding wat ik dan direct even erbij zeg, omdat die hele norm is verlaagd. Het gaat niet meer om dat zoonschap, het gaat niet over dat we met Christus zullen erven. Nee, het gaat erom dat we in de hemel komen. Dus wat doet men? De uitdrukking aanneming tot kinderen, die leest men ook. Oh ja, dat is wat we moeten of zouden ontvangen. Ja, dat betekent dat we hopen dat we ooit een keer kinderen van God worden. Die uitdrukking wordt dus helemaal verlaagd. En zo worden dat soort dingen allemaal weggeredeneerd. En daar hou je dus op een gegeven moment niks over. Nou goed. Maar het begrip zoonschap is dus erfgenaam. En dat betekent dat wij met Christus zullen heersen. Dat wij dezelfde troon ontvangen als de troon die hij heeft ontvangen. Uiteraard overdrachtelijk gesproken, want ja, het gaat niet over een letterlijke stoel. Een troon is nog altijd zo'n ding waar je op zit die er een beetje mooi uitziet, zeg maar. Maar gaat er over wat het voorstelt. En wij zullen ook over de volkeren heersen. En dat is nogal een hoge positie dus die wij in het verschiet hebben liggen. En daar zouden wij ons van bewust zijn. Nou goed, dan gaan we terug naar hoofdstuk 8. Want we begonnen met vers 15, maar we zijn er nog niet doorheen. Er staat namelijk daarna, door welke wij roepen, Abba, Vader. En de vorige keer heb ik even wat gezegd over dat Abba. Je kan niet zeggen dat het Hebreeuws is. Het is Aramees. Maar dat is aan het Hebreeuws nogal verwant. En Aramees, dan wel Syrisch. Het is gewoon hetzelfde. Dat was blijkbaar de taal die men in de dagen van de Heer Jezus in Judea en in Galilea sprak. Daarna sprak men ook Grieks, want het Nieuwe Testament is geschreven in het Grieks. Maar dat Abba, dat komt van het Hebreeuwse Ab, wat betekent vader, want er staat hier dus gewoon twee keer vader. Alleen eerst zo ongeveer in het Hebreeuws en daarna in het Grieks. En het is maar goed dat de Statenvertalers dat mooi hebben laten staan, dat Abba, want anders had er gestaan vader, vader. En dan hadden wij dat verschil niet opgemerkt.
Vader, vader, vader.
Drie keer?
Is het in het Hebreeuws dan in het Grieks?
Oh ja, ja. En dan in het Nederlands? Nee. Maar ja, dan is de vraag, maar waarom staat het hier in het aan het Hebreeuws verwante taal? Dan is één van de antwoorden die ik de vorige keer gegeven heb. Als we het hebben over Hebreeuws, dan worden wij direct herinnerd aan het Oude Testament dat geschreven is in het Hebreeuws. En die kwestie van die zoonstelling, die komt nogal voor in het Oude Testament, met name in het Bijbelboek Genesis. Daar is altijd de vraag, wie wordt nu de zoon? Dat begint al bij Kain en Abel. Het werd Abel, maar ja, die werd vermoord, dus toen werd er iemand anders voor hem in de plaats gezet. En daarom heette die ook zo, Zet. Ja. Nou ja, en daarna komen we bij Sem, Gam en Jafet. Maar Sem was niet de oudste, was niet de erfgenaam. Maar van nature in ieder geval niet. Jafet was de oudste. Maar Sem werd tot zoon gesteld. Nou ja, en dan gaan we het rijtje af. Abraham, die had nog een oudere broer. En daarna hebben we Ismaël en Isaac. En Ismaël was de oudste, maar het werd toch Isaac. En daarna hebben we Jacob en Esau. En Esau was de oudste, maar het werd Jacob die tot zoon werd gesteld. En de beloften werden vererfd via Abraham, Isaac, Jacob en daarna naar Jozef, die ook niet de oudste was. En daarna ging het naar Ephraim, die ook niet de oudste was, want het was Manasse. En daarna houdt het verhaal in Genesis op, maar dit is de hoofdlijn van Genesis. Wie wordt de zoon? Aan wie worden de beloften vererfd? En dat begrip Abba, ja, dat brengt ons bij die gedachte in ieder geval van zo'n stelling. En dat grijpt eigenlijk al vooruit naar hoofdstuk 19 en 11, want ik zei al, Romeinen 9 vers 4, dat eigenlijk voor Israël de zoonstelling bedoeld was. Maar ja, Israël was ongelovig en toen, hoe ging het toen verder? Maar goed, uitgebreid komen we daar dan wel op, daar ga ik nu niet verder op in. Maar wat ik nog even ervan wil zeggen is dat er staat, door welke wij roepen, Abba Vader. Niet door welke wij zeggen, maar door welke wij roepen. En roepen is een uitdrukking meer van schreeuwen, zeg maar. Uitroepen. Ja, met een uitroepteken. Dat is, staat er ook achter, een uitroepteken bij mij. Ja. Dat is namelijk een je zou het een noodkreet kunnen roepen. Hoezo noodkreet? Wordt er hier over problematische zaken gesproken? Nou, nog niet, maar twee versen verder wel. Daar staat namelijk, indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen van God en mede-erfgenamen van, dan wel met Christus. Zo wij anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Eerst lijden, daarna verheerlijking. En als wij in lijden zijn, met een lange ei, want anders dan moet je zo'n eind rijden. Met een lange ei rijden. Maar als wij in lijden zijn, of in verdrukking, dan roepen wij. Dan, waarom roep je? Omdat je nood bent, je hebt hulp van iemand nodig. Je weet wel, wat Israël gaat doen aan het einde van de 70ste week, dan zullen ze de naam des Heren aanroepen. Iets wat zeer ongebruikelijk is, maar men gaat het toch doen.
Zeker daar.
Zeker daar, ja. Roepen heeft te maken met nood. En als wij in lijden zijn, waar zouden wij ons dan van bewust zijn? Als wij lijden om Christus wil, bedoel ik uiteraard. Hè? Want daar gaat het uiteraard altijd om. Ja, foutje bij het timmeren, ja, dan ben je ook in lijden, maar dat is inderdaad wat anders. Maar dan roepen wij aan onze Vader, waarvan wij verwachten dat hij ons tot zoon stelt. En die gedachte ligt misschien wat meer voor de hand dan alleen de verwijzing naar het Oude Testament. Want de uitdrukking Abba Vader komt drie keer voor. Eén keer in Romeinen 8, één keer in Galaten 4, die hebben we zo straks al even genoemd, dat is een parallel schriftgedeelte met Romeinen 8. Maar ook nog één keer in Marcus, hoofdstuk 14, vers 36. En daar vind je precies deze verbinding. Want daar zijn wij niet in Leiden, maar daar zijn wij in Gethsemane.
Ja, Leiden zijn binnen.
Ja. Ja. Daar is de Heer Jezus namelijk, vers 34, bedroefd. Zijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. En dan wordt er gezegd tot zijn discipelen, blijft hier en waak. Vers 35, en een weinig voortgegaan zijn, de viel hij op de aarde en bad. Zo het mogelijk waren dat die uren van hem voorbij gingen. Hij vraagt niet of de klok een uurtje vooruit kan of zo. Maar ja, als je het letterlijk leest, hè, dan kan je dat nog denken, dat hij dat dacht. Maar hij bedoelt inderdaad de omstandigheden van dat tijdstip. En dan zegt hij in vers 36, Abba, Vader, alle dingen zijn u mogelijk. Neem deze drinkbeker, is ook niet letterlijk, hè. Neem deze drinkbeker van mij weg, doch niet wat ik wil, maar wat gij wilt. En dat zou precies ons gebed zijn als wij ons in een positie bevinden.
Die ons niet bevalt.
Ja, die ons niet bevalt, om het met een understatement te zeggen. Die ons zwaar valt. Als wij ter wille van Christus zouden moeten lijden, dan kunnen wij de neiging hebben om ook datzelfde te roepen. Zo van, deze weg wil ik niet gaan. Maar toch niet mijn wil geschieden, maar uw wil. En wat roep je dan dus? Abba, Vader. Omdat we ons bewust zijn van het feit dat hij onze Vader is en dat hij ons opvoedt. En dat het niet altijd een lolletje is. En veel meer kan ik van die uitdrukking Abba Vader niet maken. Ook niet minder, maar ook niet meer. En voor ons roepen wij letterlijk Abba Vader. Ik niet. Omdat ik niet gewend ben om het woord Abba te gebruiken. Maar het gaat denk ik ook niet om de letterlijke uitdrukking Abba.
Vader aan de roepen.
Ja. Wat nog wel, wil ik toch ook nog wel eens noemen. Het is een andere taal. Abba. Voor vader. Daar zit ook iets in. Hoe zeg ik dat? Als wij emotioneel worden. Nou, als het over lijden gaat en de situatie van de Heer Jezus, dan is het... dat is een vervelende situatie en dan worden we emotioneel. En wat er dan ook gebeurt, soms, is dat als we dan dingen zeggen, dan gaat het in één keer in een andere taal. Dat is een heel raar verschijnsel. Ook als je inderdaad op je vinger hebt geslagen, dan wil je ook wel eens Engelse termen gebruiken. En waarom dat is? Waarschijnlijk omdat ze meer kracht hebben. De gevoelswaarde is wat hoger. Dus heel, ja, dat is vreemd. Waarom doe je dat? Dat moet dan in een andere taal. Of dat verder wat zegt en of dat veel hiermee te maken heeft, ja, dat weet ik niet. Maar ik bedoel, net wat ik zeg, wij gebruiken die uitdrukking Abba Vader. Nou ja, ik niet, maar jullie misschien wel. Maar... alleen in het liedje, hè? Ja, alleen in het liedje.
Dat zingen we straks.
Dan zingen we die straks, dan hebben we het ook weer geroepen. Nou ja, gezongen dan.
Een Zweedse bandje, toch?
Abba is ook nog een Zweedse band, ja, ja. Maar ja, misschien dat dat ook nog de achtergrond is van de, misschien dit gebeuren. Dat zelfs onder gelovigen in die dagen die uitdrukking meer krachtigere term was. Kan. Nou, veel meer kan ik daar niet van zeggen. Het belangrijkste is in ieder geval dat we de link leggen met wat de Heer Jezus deed. En dat hij ook Abba Vader riep toen hij in Leiden was. In Gethsemane. Dan gaan we naar vers 16. Daar staat dezelfde geest, de geest der zoonstelling namelijk, die getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. Want daar staat wel degelijk kinderen. Het leuke is dat dit vers bewijst dat punt 1 de geest spreekt. Want wij roepen door die geest Abba Vader. En die geest getuigt, de geest spreekt dus. Dat is een van de belangrijkste kenmerken überhaupt van de geest, dat hij spreekt. Maar hij spreekt met onze geest. Dat wil ook zeggen dat zijn geest en onze geest verenigd zijn. Dat als wij zeggen dat wij kinderen God zijn, om het even heel eenvoudig te houden... dan zijn wij het zelf die het zeggen, maar het is op grond van Gods woord. Het is zijn woord, het is zijn geest en wij hebben dat geaccepteerd. Dus hebben wij ons dat eigen gemaakt, nemen dat dus over, nemen dat aan. En daardoor kunnen wij daarvan getuigen dat wij kinderen God zijn. En het is dus niet zo dat die geest een werk doet buiten onze geest om. Zoals wij bijvoorbeeld denken met profeteren van dat de profeet geen macht meer heeft over zijn eigen tong of zo. Dat is niet zo. Dat gaat via onze geest. En wat wij kunnen doen is de geest ruimte geven of de geest geen ruimte geven. En als we de geest ruimte geven, dan wordt onze geest, en een geest betekent gewoon ons denken in de eerste plaats. Dan wordt onze geest veranderd, worden wij veranderd door de vernieuwing van ons gemoed. En dat is wat wij, doordat we gelovigen zijn geworden, dat wij geleerd hebben, dat wij kinderen God zijn. Ja, dat spreken wij dus ook. Daar getuigen wij van. Maar het is het niet op grond van wat wij bedacht hebben, maar het is op grond van Gods woord. En daarna staat er in vers 17. Indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen. Ja. En ik heb zojuist gelaten 4 vers 7 voorgelezen waar staat, indien gij een zoon zijt, zo zijt gij een erfgenaam. En er staat hier toch echt kinderen, in vers 17. Alleen, zoals altijd, moet je van goede wil zijn om het te begrijpen. Want kan een kind ook een erfgenaam zijn? Wij zijn kinderen Gods en wij zijn in ieder geval gepredestineerd tot zonen, dus wij zouden een erfgenaam zijn.
In potentie.
Ja, in potentie inderdaad. Niet in potentie, maar in potentie. Ja.
Dat is niet zo goed voor de kinderen.
Als ze er al zijn, maakt het niet zoveel meer uit.
Het is niet goed voor de kleinkinderen.
Het is niet goed voor de kleinkinderen, ja. De gedachte is hier uiteraard, indien wij kinderen zijn, zo zouden wij opgevoed worden en zouden wij volwassen worden en dan zijn we dus ook erfgenamen. Alleen dan roep ik de drek bij, zolang we nog kinderen zijn, zijn we nog geen erfgenamen. En toch staat hier, indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen. Maar goed, ik zal maar gewoon gelaten hoofdstuk 4 ernaast leggen, want daar staat een uitdrukking die het wat eenvoudiger maakt. In Galaten 4 vers 1, daar staat, doch ik zeg, zo lange tijd als de erfgenaam een kind is, ja, zo verschilt hij in niets van een dienstknecht. Maar hier staat punt 1, het kan zijn dat iemand erfgenaam is. Gewoon even heel eenvoudig. Ik ben vader. Ja, ik ben ook inderdaad vader. Ik heb een kind. En die is ook inderdaad nog kind. Enorm kind, zeg maar. Ja, het is ook een enorm kind. Ook dat. Ja. 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 Hij heeft wel een grote kop. Ja, hij heeft een grote kop. Ja. Is hij mijn erfgenaam? Ja. Ik sterf morgen. Dat is ook mededeling. Oh, dat had eigenlijk in de pauze gemoeten, hè? Ja, maar bij wijze van spreken, ik kom morgen te overlijden. Dan is hij mijn erfgenaam, maar dan krijgt hij nog niks. Pas als hij volwassen is, dan gaat als het goed is de kluis open en dan krijgt hij zijn deel. Nou ja, een kluisje. Ja. 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 Maar dat ligt niet aan mij, maar dat komt omdat de economie naar de Filistijnen gaat. Daar komt het door, hè? Want
er is heel veel geld wat niks waard is.
Nou, ik bedoel maar. Maar zolang het tijd als de erfgenaam een kind is, ja, dan krijgt hij dus nog niks. En dat is wat hier staat. Er staat ook, zo verschilt hij in niets van een dienstknecht. Dan is hij nog maar een slaaf. Want er staat weer achter, hoewel hij een heer is van alles. En een heer is weer het tegenovergestelde van een dienstknecht. Want
je kan een heer en een dienstknecht tegelijk zijn.
Ook dat kan. Maar hier wordt gesproken over een kind. Er wordt van gezegd, hij is erfgenaam. In potentie. Hij is een heer van alles, van alle bezittingen. Daar heeft hij het eigendom, komt hem toe. Alleen wordt er gezegd, ja, maar zolang hij nog een kind is, ja, dan is hij nog maar een dienstknecht. En dan is het wachten totdat hij wat opgroeit. En als hij dan de leeftijd bereikt heeft, dan wel de tijd van de vader tevoren gesteld uit vers 2. Pas dan zal hij ook daadwerkelijk de erfenis krijgen. Dat is de gedachte. En dat is precies in Romeinen hoofdstuk 8 het idee als er staat: indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen. Maar je kan er gerust bij lezen, ja, maar als wij kinderen blijven, dan komt er van het erfgenaamschap, om het zo te zeggen, komt niks terecht. Want sinds wanneer is het de bedoeling dat een kind blijft? Ik dacht dat dat nog nooit de bedoeling is geweest.
Dus komt wel voor.
Dit komt wel voor, het komt wel voor, maar het is niet de bedoeling. Dus dat is wel grappig. Want wij roepen dat zo makkelijk, hè? Ja, wij zijn kinderen Gods. Maar het begrip kinderen houdt per definitie al in
dat je wat te doen hebt.
Dat je wat te doen hebt, inderdaad. Opvoeding, kastijding, ellende. Op je muil gaan, zeg maar. Plat. Dat zit in het begrip ingesloten. Doen wat er gezegd wordt. Je hebt niks te vertellen. Dat beseffen wij niet. Wij zingen dan alle, oh halleluja, ik ben dus vaders eigendom. Ik ben een kind van God. Maar als we dat zingen, beseffen we niet dat wij dus gekastijd worden, opgevoed worden. En dat de bedoeling is dat we nog heel veel moeten leren. Maar dat zit wel achter het woord kind. Nou, ik dacht dat ik dat zo aardig toegelicht had. Indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen. Uiteindelijk, als we opgroeien. Dan zijn we namelijk erfgenamen van God en mede-erfgenamen met Christus. De King James Version, die heeft dat ook. Je kan ook zeggen mede-erfgenamen van Christus. Dat kan wel, alleen dan mis je waarschijnlijk de gedachte. De specifieke gedachte. Want een erfgenaam ben je van God. En als je iets mede-erft, in het woord mede, daar zit al het woord met. Mede-erfgenamen, ja, met betrekking tot Christus. Dus is het gewoon met Christus. Dus daar moet je gewoon met van maken. Dan is de gedachte het makkelijkste te volgen. Christus is aangesteld tot erfgenaam. En de bedoeling is dat wij met hem zouden erven. Dan wel met hem zouden heersen. En dan staat daarachter, zo wij anders met hem lijden. Met hem, dat staat er eigenlijk niet, hè. Dat hem staat doorgestreept, dat staat schuin gedrukt. Dus dat kan je inderdaad doorstrepen. Want je kan daar gewoon van maken, als je er één woord van wil maken, mede. Alleen dan is de Nederlandse zin niet zo goed, hè. Zo wij anders medelijden, dan denkt, medelijden. Nee. Zo wij anders mede lijden. Met Christus uiteraard. En deze Nederlandse zin is trouwens ook wat lastig, hè? Zo wij anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. En dat zo wij anders, dat gebruiken wij helemaal natuurlijk niet meer, hè. Er staat van, als het dan zo is dat wij met hem lijden, dan zal het ook zo zijn dat wij met hem verheerlijkt worden. Dat is zo ongeveer de gedachte. Er wordt gewoon gezegd, hoe gaat dat dan? Opgroeien van kinderen tot zonen. Want het gaat hier over, ene keer kind. En dan wordt er gezegd, ja, maar we hebben de geest der zoonstelling ontvangen. Dus de bedoeling is dat we tot zoon gesteld zouden worden. Dat gaat via een weg van lijden. Dat is voor een kind ook zo. Alles wat pijn doet voor het kind, daar leert hij heel veel van. Ja, dat is zo. Er is zo'n programma op televisie. Het gaat over moeders die hun kinderen beschermen. Die kinderen mogen niks. Die mogen niet fietsen, mogen niet in de regen, mogen niet. Ja, die mogen niks. Ja, dan leert het kind ook niks. Dus dit is het ergste wat je kan doen. Je kind zo volledig beschermen dat hij nooit wat leert. Dat hij nooit een keer een fout maakt. En als je een fout maakt, ja, dat doet pijn. Zo is het nou eenmaal.
Maar dat durfde ze ook niet, want er was ook een jongetje. Die durfde niet alleen in een pretpark te wachten tot de rest uit de achtbaan was. Die was 10
nee.
jaar.
Nee.
Die durfde niet ergens alleen op een plek te staan. Hij zei, ik ben nog nooit alleen geweest.
Nee. Nee, en dan word je dus nooit zelfstandig en dan kan je dus al helemaal nooit verantwoordelijkheid dragen. Maar dat is wat wij wel zouden leren. En dat gepaard gaat met lijden. En dan moet je dat lijden trouwens niet altijd lichamelijk opvatten. En het hoeft zelfs niet te betekenen dat het altijd pijn doet, geestelijk ook. Dat hoeft niet eens. Lijden betekent eigenlijk gewoon missen. Ik denk niet dat je zo letterlijk kan vertalen, maar... weet je wel, heb je voor mij 20 euro?
€20
Kan je dat wel lijden? Nou. Kan je dat wel missen? Dat is hetzelfde. Kan je dat lijden? Ja, dat kan ik wel lijden. Doet niet pijn, maar je mist het wel. Maar omdat je toch genoeg hebt, ja, dan doet het niet pijn. Maar dan lijd je wel. En het proces van heiligmaking is precies hetzelfde. Afstand doen van het oude en het aandoen van het nieuwe, dat heet heiligmaking. Maar je kan ook zeggen dat is lijden. Want je raakt wat kwijt. Maar of dat per se pijn doet. Nou ja, in de meeste gevallen wel.
Maar wat gaat het concreet in? Die heilig maken. Want een nieuw lichaam krijg je pas bij de
weder. Ja. Wat het begrip heiligmaking inhoudt, is eigenlijk precies wat hier staat. Dat wij... het beeld van God zo ongelijkvormig zouden worden. Dat hij ons voorbeeld is en dat hij moest lijden. En wij zouden in die voetstappen nawandelen.
Maar hoe doen we dat nawandelen? Want dan zou je eigenlijk ook weer zeggen de wet houden.
Nee.
Heel dichtbij.
Ja. Nee. Hem nawandelen, de wet houden, deed hij dat? Nee, die discussie heb ik al een paar keer. Hier gaat het. Zeg ik nu gewoon, nee, de Heer Jezus leefde uit geloof. En hoe wij dat doen, als ik het even concreet maak, met name met dat lijden in mijn achterhoofd. Wij geloven het woord van God, daar leven wij uit. Dat betekent niet dat wij doen wat er gezegd wordt of zo. Wij geloven gewoon het woord van God. En bij gelegenheid zal blijken dat dat consequenties heeft. En welke dat zijn, kan ik je niet vertellen. Ja, en die zou je accepteren. Ik haal altijd, omdat je dan toch praktische voorbeelden hebt, ik haal altijd Hebreeën hoofdstuk 11 aan, waar je al die geloofshelden vindt.
Hebreeën
11. Dat is het hoofdstuk wat steeds zegt, door het geloof heeft die zus en zus zo gedaan. Door het geloof, niet doordat die de wet ging houden, nee, door het geloof. En wat was de consequentie? Ellende. Het is altijd zo. Wil je lijden ervaren? Nou ja, dat wil je niet. Maar wil je leven uit geloof? En wil je dus weten wat heiligmaking is en wat dat met je doet? Wat er dan bij je verandert? Wat het proces is? Nou, dan ga je bij wijze van spreken naar je kerkgenootschap toe. En dan vertel je ze wat je allemaal in de Bijbel eigenlijk allemaal leest.
Ik heb gelijk huisbezoek.
Dan krijg je lijden. Want dan... dan zeg ik erbij, er ligt aan welk kerkgenootschap dat is. Dan zeg ik dat erbij. Maar je gaat problemen krijgen, met name met juist religieuze mensen. Die het absoluut niet tolereren wat je doet en wat je gelooft. Nou. En... daar word je sterker van als je dat soort dingen door moet. En als je, dan sta je ervoor. Dan ben je in gesprek met iemand of wat voor manier ook. Maar dan wordt er gevraagd van wat geloof je? Of je getuigt er zelf van en er komt tegenstand. En dan gebeurt er van alles in contacten. En heeft consequenties. En wat de consequenties zijn, ja, die heb je dan maar te dragen. Je houdt vast aan het woord van God. Wat de consequentie is, dat is de consequentie. Dat is wat het is. En dat is het proces van heiligmaking. En ja, probleem is dat aan de term heiligmaking, dat daar zo'n gewicht aan hangt van dat je zo'n heilig boontje bent, zeg maar. Althans, zo heb ik dat altijd ervaren. Zo van, ja, heiligmaking is...
Kan je het dan niet beter zien in zijn letterlijke vertaling? Betekent heiligmaking apart voor God zetten?
Dat is ook wat er gebeurt. En dat gebeurt ook in de praktijk. Op het moment dat jij geconfronteerd wordt. Of dat jij andere mensen confronteert met het woord. Wat jij gelooft. Wat gebeurt er dan? Dan komt er scheiding. Jij als gelovige... En de ongelovigen, hoewel die zich misschien uitgeeft voor gelovigen, ja, er komt scheiding tussen en jij, ja, hoe zeg ik dat nou een beetje fatsoenlijk, jij komt dichter bij de Heer, ik weet niet of je er dichter bij de Heer door komt, maar je hebt een praktische ervaring en daar leer je van en dat is een onderdeel van het proces van heiligmaking. En nogmaals, ja, daar hangt zo'n gewicht aan van dat je dan in één keer heilig leeft en netjes, zeg maar. En dat je niks meer verkeerd doet. Maar dat heeft er niks mee te maken.
Dan klopt het ook niet als je niks meer verkeerd doet, als je niet meer valt.
Nee, dan klopt er sowieso ook niks. Nee. Dus ja, wat moet ik daar verder over zeggen? Nee, het is op het onderwerp niet heiligmaking, dus ik zeg er ook niet zoveel meer over. Ik zeg wat hier staat, en hier staat dat de route om tot erfgenaam gesteld te worden, is een route via lijden met hem. Staat er nadrukkelijk bij, hè? Met hem lijden. Want hij lijdt, ook nu nog zelfs, want hij wordt gelasterd door de wereld, en wij lijden met hem. De wereld heeft mij verworpen, zei de Heer Jezus, de wereld zal ook u verwerpen. En welke wereld heeft de Heer Jezus verworpen?
De religieuze.
Juist, dat wou ik maar even horen. Dus dan kunnen we dat weer in ons binnenzak stoppen en weer meenemen vanavond. Want het is niet om dat ik dat soort dingen propageer of zo van... Trap maar lekker tegen de religieuze wereld aan. Dat bedoel ik helemaal niet, maar het is gewoon de praktijk. Dat de figuren zijn die ons tegenstaan. En er staat talloze malen in de Bijbel. En het mooiste voorbeeld vind ik nog altijd Galaten hoofdstuk 4. Kaïn en Abel is ook leuk, hè? Brachten allebei een offer. Allebei religieus? Nou, nee, niet allebei religieus. Abel was gelovig en Kaïn die was religieus. Die denkt, ik zal ook eens wat voor de Heer doen. Als ik maar twee keer naar de kerk ga... Nee, als ik maar een offer breng, dan is het wel goed.
En wat gebeurde er toen?
Vervolging van Kaïn richting Abel.
Met die offers.
Ja, de een werd aangenomen en de ander werd niet aangenomen.
Hoe wisten ze dat?
Ja, omdat het rook omhoog ging en de andere rook ging opzij. Dat was ook zo'n verhaal, toch?
Ja.
Zo wordt het altijd getekend. Daar
hadden we het laatst eens met iemand over.
Ja, hij weet ook hierover gehad. Ja.
En die zei ook, ja, maar dat staat er allemaal niet. Dat komt uit de kinderbijbel.
Komt uit de kinderbijbel, ja. Ja, hoe je dat weet. Ja, dat staat in de Bijbel inderdaad erbij.
Ja, dat is helemaal
niet. Ja.
Ja, dat schijnt alleen in de kinderbijbel dat te zijn.
Ja. Dat is niet. Maar goed, wij zijn niet religieus, wij vertrouwen niet op ons eigen werk, wat wij zo nodig voor de Heer zouden moeten doen. Wij vertrouwen op zijn werk in ons, via die geest. Hij weet wat wij nodig hebben, daar gaat de rest van het hoofdstuk nog over. Hij doorzoekt onze harten, hij bidt voor ons. Hij doet een werk in ons en hij doet alle dingen medewerken ten goede. Voor degene die hem lief hebben. Dus we hebben maar één verantwoordelijkheid. Gods woord liefde hebben, daaraan vast te houden in alle omstandigheden. En dan kan er niks misgaan. Dan gaan er dingen mis, dan denk je later, oh, ik had dat toen anders moeten doen. Maar ja, toen heb je dat met volle overtuiging gedaan. Maar dus prima. Later denk je, nee, dat leer je weer van. Dan denk je, oh, maar ik moet het zo doen.
Als het weer gebeurt.
Ja. Als het weer gebeurt, dan doe ik het anders. Maar dat geeft niet. Als je het maar altijd met een volvaardig gemoed doet en vanuit wat je weet vanuit de Bijbel, dan komt het goed. We hebben een Heer die voor ons zorgt en als we maar oprecht zijn, kan er niks misgaan. Dat is eenvoudig gezegd, hier aan tafel. Maar in de praktijk kan het wel eens lastig zijn. Maar ik zie dat we vanavond nogal uitgelopen zijn. Dus dat is een goed teken. Precies. Zoals Paulus... het was in... Daar ga ik nog even door, hè. Het was Paulus in... was hij in Efeze? Zo'n mooi verhaal dat hij de hele nacht aan het preken is. Dat er een eentje uit het raam valt omdat hij lag te slapen. Dus als je ligt te slapen bij de Bijbelstudie, dan is het in ieder geval... is een goed teken. Als je maar niet uit het raam valt, want we zitten hier ook 1 hoog. Dus, maar goed. Wij zullen de Heer danken voor deze avond.